Het is een voorrecht om vanavond tussen jongeren en ouderen te zijn. En in de Bijbel staat dat de Heere het hart van de vaderen tot de kinderen wederbrengt en het hart van de kinderen tot de vaderen. En dat een kenmerk is ook van de eindtijd. En dat zien we op dit ogenblik door het hele land gebeuren. Als ik al bij jij daar avond spreek, dan zie ik allemaal grijze hoofden tussen de jongeren zitten. En als we Zeeland komen, waar de Heer ook echt duidelijk aan het werk is, ook vanuit huiskamers in allerlei gezinnen, dan zien we ook weer tussen de jongeren heel veel ouderen zitten. Maar in ieder geval is het een voorrecht om vanavond bij jullie te zijn. En om elkaar ook in deze tijd toe te rusten en op te scherpen. Want ik denk echt persoonlijk dat de Heer Jezus spoedig terugkomt. En daarom is het des te groter en des te heerlijker als we zien dat er ook een jongere generatie is die zich ook voor wil bereiden op de komst van de bruidegom. Maar met dat de Heer Jezus terugkomt, weten wij ook dat we in een tijd leven vol met dwaalleer en dwaalgeesten. En daar gaan we het vanavond over hebben. En ik stel voor dat we nog met elkaar 3 versen lezen. Dat gedeelte van Gerrit, dat komt vanavond ook nog wel aan de orde. Maar ik wil nog met jullie lezen uit 1 Timotheus 4 vers 1 tot en met 3. En dat wil ik eigenlijk een beetje als uitgangspunt nemen. En vanavond, ik denk dat sommige avonden hier heel sterk een appelkarakter hebben, hè, waar er een appel wordt gedaan op jullie leven. En vanavond is het denk ik een beetje een combinatie van in de eerste plaats een stukje toerusting, een stukje lering. Wat zegt nou de Bijbel over dwaalgeest en over dwaalleer? En hoe kunnen wij ons daartegen wapenen? 1 Timotheus 4 vers 1 tot en met 3. Maar de geest zegt uitdrukkelijk dat in de laatste tijden of de latere tijden sommigen zullen afvallen van het geloof, zich begevende, zich wendende tot misleidende ofwel verleidende geesten en leerstellingen van demonen, van duivelen, door huichelarij, geveinsdheid van leugensprekers, hebben hun eigen geweten als met een brandijzer toegeschroeid, verbiedende te huwelijken, gebiedende van spijzen te onthouden, die God geschapen heeft tot nuttiging, met dankzegging voor de gelovigen, en die de waarheid hebben bekend. Tot zover. Beste jonge vrienden, de afgelopen week heb ik een jonge dame aan de telefoon gehad van zo'n 25 jaar, 27 jaar. En het meisje heb ik enkele jaren geleden ontmoet bij een Refo-café. Bij hen, Uit Zand in Wekerom. Daar hebben wij geëvangeliseerd, hebben we flyers uitgedeeld over de Heer Jezus en over het geloof. En die bewuste avond, dat is inmiddels trouwens, dat is 2003 geweest, want ik weet het nog goed. CV Koers is toen met een hele cameraploeg is met ons mee geweest. En ze hebben foto's gemaakt en er is iemand mee geweest, een journalist, die heeft er een verslag van gemaakt. En dat hele verslag is gekomen in de CV Koers. En wat gebeurde er? Die desbetreffende avond heb ik een meisje ontmoet uit de oud-gereformeerde kerk. En dat meisje staat heel schaars gekleed met een spijkerrokje, staat ze op de foto en ik sta er in mijn zwarte pak, staat ik daarbij met een Bijbel in mijn hand. En ik vertel dat meisje, vertel ik het evangelie. En wat ik toen deed, zei ze, oh nee hoor, zegt ze, er zal maar een enkeling gered worden. Het is 1 uit de stad, 2 uit het land, het is onmogelijk dat ik bekeerd kan worden. En zo probeerde zij zich te verdedigen met allerlei theologische argumenten, dat het maar voor een enkeling was. En wat ik deed was niet anders dan het woord citeren, dat er staat in de Bijbel, maar God wil dat alle mensen zalig worden en tot erkentenis van de waarheid komen. En God wil niet dat er 1 verloren gaat, maar dat ze alle tot bekering komen. En zo noemde ik allerlei teksten uit de Bijbel en haar ogen werden steeds groter. Staat dat in de Bijbel? Staat dat in de Bijbel? En wat gebeurt er die desbetreffende avond? We staan daar te evangeliseren, we zingen er een paar liederen, we zijn naar huis gegaan. Een paar jaar later kom ik in Lunteren op een tent evangelisatiedienst. En wat gebeurt er? Daar komt een mevrouw naar me toe en ze zegt, ken je dat meisje, laat ik ze vanavond maar noemen, Annemarie, ken je Annemarie de Groot? Ik zeg nee. Ze zegt, nou dat is dat meisje dat die bewuste avond daar in Hennepsandel jou aangesproken is, dat is een kennis van mij. En zij is door dat gesprek, is zij de Bijbel gaan lezen en is ze tot bekering gekomen. Ik zei, nou dan zou ik eens een keer haar heel graag willen spreken. En een paar dagen later word ik opgebeld door dat meisje, ja met Annelies de Groot. Ja, ik ben het meisje wat u toe aangesproken is. Nou, vertel me, wat is er nou gebeurd in je leven? Ze zegt, nou, ik ben de Bijbel gaan lezen en ik ben hem weer gaan lezen en ik had zoveel vragen en ik ging ermee naar mijn moeder toe en ik zeg, mama, dit staat toch ook in de Bijbel? Nee, meisje, dat gaat zomaar niet. En ze kreeg dus allerlei dingen weer te horen, allerlei argumenten te horen. Nee, maar zo makkelijk is het niet. Maar wat gebeurt er? Dat meisje gaat de Bijbel lezen, ze komt tot overgave van de Heer Jezus, ze leert de Heer Jezus kennen, ze komt in de kerk met allerlei vragen, ze gaat in de hervormde kerk luisteren. En zij belt mij dus op en we hadden zo'n gesprek daarover. En wat zegt ze ineens tegen me? Ze zegt, meneer, bidt u ook al in tongen? Ik zeg, hè? Bidt u ook al in tongen? Ik zeg, waar heb je het over? Datzelfde meisje uit de oud-gereformeerde kerk had het over een, nou ja, in tongen bidden, in een vreemde taal bidden. Ik zeg, joh, wat is er gebeurd? Ze zegt, nou ja, goed, ik ben in de vormde kerk terechtgekomen. Er was niemand die mij aansprak. Toen liep ik een keer op straat en toen sprak iemand mij aan. En daarna ben ik naar die charismatische gemeente gegaan, de studentenkerk gegaan. En ze hebben me de handen opgelegd en ik ben in de geest gevallen. En nou bid ik in tongen. Poeh, dat gaat wel heel snel allemaal. Maar goed, dat vertelden ze. En wat gebeurt er daar na dat gesprek met het meisje? Heb ik ze niet meer ontmoet. Ik heb ze ook niet meer gehoord. Ik heb haar bemoedigd in de weg met de Heren. Tot enkele weken geleden dat ik hoorde dat ditzelfde meisje getrouwd is. Maar na een jaar alweer gescheiden is. En ik heb tegen die persoon gezegd, ik zou ze graag willen spreken. Ik heb ze een mail gestuurd, ze hebben me van de week gebeld. En het meisje is compleet de kluts kwijt. Compleet verward in haar hoofd. En ze zegt nu, Arjan, ik weet het niet meer. Ik denk dat het hele christelijk geloof. Ja, ik heb zoveel gezien. Ik heb van rechts tot en met links gezien. Maar ik zie, overal zie ik misleiding, overal zie ik manipulatie, overal zie ik stokpaardjes die mensen bereiden. Ik ben teleurgesteld en voorlopig wil ik even niks meer met het christelijk geloof te maken hebben. Nou, dus daar zit je dan even aan de telefoon met zo'n meisje. Dwaalgeesten op het spoor. Een voorbeeld misschien van een persoon, een van de velen, die oprecht op zoek is geweest naar God. Ik geloof zelf ook nog dat ze oprecht de Heer hebt gevonden. Maar door allerhande ontwikkelingen uiteindelijk het spoor bijster geraakt. En dat doet mij ontzagwekkend veel verdriet, doet me dat. En ik hoop dat we vanavond met elkaar over dat onderwerp mogen nadenken. En dat het ons wat richting gaat geven in een tijd vol van verwarring waarin wij verkeren met elkaar. De Bijbel zegt het hier duidelijk en dat moet voor onze waarschuwing zijn, maar de Geest zegt uitdrukkelijk dat in de latere tijden sommigen zullen afvallen van het geloof. Nou, in die tijd leven wij. Er staat hier nog sommigen. Als we enkele hoofdstukken verder bladeren in de 2e Timotheüsbrief in hoofdstuk 3, dan wordt zelfs gesproken over de laatste dagen zware tijden. Dus we gaan hele moeilijke tijden tegemoet. Daarom hebben we elkaar ook zo nodig. Daarom moeten we ook dicht bij het woord blijven. Maar Paulus heeft van de Heere waarschijnlijk een visioen gehad, een profetie gehad. De Geest zegt uitdrukkelijk, de Heilige Geest heeft Paulus al licht gegeven wat er in de eindtijd zou gaan gebeuren. Er zullen mensen afvallen van het geloof. En in die tijd leven wij. Laten we gewoon eerlijk zijn. Sinds 1960 lopen de kerken leeg. Jij zit misschien in de kerk waar het nog vol is, maar over het algemeen lopen de kerken leeg. In de PKN verlaten op dit ogenblik 60.000 mensen de kerk per jaar. 60.000. Hele dorpen zijn dat. Die de kerk verlaten. Die niks meer met het geloof te maken willen hebben. En die het zelf al uitzoeken. En dat heeft alles te maken met allerlei ontwikkelingen, stromingen in de maatschappij waarin jullie verkeren. Wat zelfs ook occulte stromingen en occulte invloeden zijn. En de grote vraag is vanavond, wat zit daarachter? Wie zit daarachter? Nou, Paulus zegt hier, mensen die wenden zich tot misleidende geesten, tot dwaalgeesten en tot leerstellingen van demonen. Want dat staat er letterlijk, hè? In het Grieks staat er pneumazin en daimonion, dus dat betekent geesten en demonen. Mensen begeven zich tot leerstellingen, tot leer van demonen, van boze geesten. Nou, In die eindtijd, die eindtijd waarin wij verkeren, zijn eigenlijk vier elementen die vanavond een beetje aan de orde komen. In de eerste plaats gaan mensen zich bezighouden met misleidende geesten. In de tweede plaats gaan mensen zich inlaten met leerstellingen van demonen, van boze geesten. En in de derde plaats zien wij dat hier gesproken wordt over de huichelarij van de leugensprekers. En in de vierde plaats zien wij dat mensen hun eigen geweten gaan dichtschroeien. Dat is ook heel aangrijpend. Dat is uiteindelijk het gevolg. Nou, Paulus spreekt in dit gedeelte, maar ook dat is ook de taal van de Bijbel. Paulus spreekt hier over de realiteit van de engelenwereld. Van een wereld waarin engelen zijn, gevallen engelen zijn, die invloed hebben op mensen. En zijn we er ons van bewust vanavond? Dat er tussen de hemel en aarde meer is. Om het zo maar te zeggen. Tussen hemel en aarde is daar op dit ogenblik een strijd gaande tussen licht en duisternis. Tussen heilige uitverkoren engelen, die niet gevallen zijn. En tussen engelen die wel gevallen zijn. Hè? Dus er is een engel opgestaan in de hemel. Waarschijnlijk is dat een aanbiddingsleider geweest. Jongeren, een aanbiddingsleider in de hemel. Iemand die ook in de muziek daar heel veel heeft betekend. En daarom is ook muziek vandaag dag levensgevaarlijk ook. Hè? We kunnen ook op een hele emotionele tour gaan, wat uiteindelijk niks geestelijks inhoudt. Nou, Satan met zijn demonen zijn uit de hemelen geworpen. Waarschijnlijk 1/3 van de engelen. Kunnen we in Openbaring 12 lezen. 1/3 van de stemel is 1/3 deel van de sterren is van de hemelen gerukt. Dus daar is een strijd gaande tussen licht en duisternis. Tussen uitverkoren engelen en gevallen engelen. Nou, die heilige engelen, de Bijbel zegt in Hebreeën 1 vers 14, zijn gedienstige geesten. Dus die beschermen Gods kinderen, de gelovigen. Zou je een hele boodschap over kunnen houden. Daar gaan we het vanavond niet over hebben. Maar dat kunnen we ook lezen in Matthäus 18 vers 10. Hè, hoe de heilige engelen ook zelf de kleinste van de gelovigen beschermt. Dat is een heerlijke wetenschap om dat te mogen weten. Dat de Heere engelen gebruikt om ons te beschermen. Maar vanavond gaat het over de boze engelen. Het gaat vanavond dus over misleidende geesten. Nou, daar zegt de Bijbel heel veel dingen over. Vanavond gaan we het wat beperken. De Bijbel spreekt over boze geesten. De Bijbel spreekt ook over onreine geesten. Dat is wel heel frappant. He, ook in een tijd waarin heel veel jongeren in onreinheid verkeren, verslaafd zijn he, aan onreinheid, aan pornografie en aan alles wat er, ja, hoe moet ik zeggen, door de vloedgolf van onreinheid op ons afkomt, onreine geesten. Maar hier gaat het vanavond, en dan gaat het specifiek om dwaalgeesten, om misleidende geesten. Dus demonen hebben ook een specifieke taak. Een opdracht. Er zijn dus demonen, er zijn dus boze geesten die zich begeven op het gebied van de leer en van leerstellingen. Dat zegt die Paulus. Leerstellingen van demonen. Nou, dat is een aangrijpende werkelijkheid. En waar zijn die misleidende demonen nou op uit? Die zijn op uit om jouw leven te verruineren. Kapot te maken. Wat zegt de Bijbel? Johannes 10 vers 10a. De dief komt om te slachten, te stelen en te verderven. Nou, de dief is een beeld van de duivel. De duivel met al zijn demonen is erop uit om te slachten, te stelen en te verderven. Om kapot te maken, te verruineren. Heb je een goede preek gehoord? En ineens, nou ja, wordt die zegen ontroofd. Hè? De duivel probeert altijd te stelen. Als je zegen hebt ontvangen, je mag, hoe moet ik zeggen, je mag met de Heere leven, maar dan ineens val je weer in die boezemzonde. Ineens gebeurt er iets dat je weer verleid wordt of misleid wordt en je krijgt ruzie met je ouders en de zegen wordt weer weggenomen. Wij moeten beseffen, de strijd is niet tegen vlees en bloed, maar daarachter zit een engelenwereld. Daar zitten de boze geesten die proberen ons leven kapot te maken, te verruineren. De dief komt om te slachten, te stelen en te verderven. De Bijbel zegt, Johannes 8 vers 44, hij is de mensenmoordenaar, de massamoordenaar van de beginnen. De vader van de leugen. Vanavond ook heel belangrijk, het streepje zetten onder de leugen. De massamoordenaar van het begin, de duivel, die probeert als een mensenmoordenaar kerken leeg te roven, leeg te zuigen, om uiteindelijk mensen in de hel te laten belanden. Daar is hij op uit. En de vraag vanavond waar we mee beginnen is, zijn we daar ons van bewust? Ben jij daar vanavond van bewust dat als jij in de kerk zit, als jij hier vanavond zit, of waar je ook gaat, daar zijn gevallen engelen, boze geesten, die erop uit zijn om jou te misleiden, op een zijspoor te brengen. Ben jij bewust van dat er een heilige oorlog is en dat daar machten en krachten zijn die erop uit zijn om jouw leven te verwoesten en te verruïneren? Nou, op verschillende manieren proberen dwaalgeesten ons te misleiden. Hoe dan? Nou, hier in dit tekstgedeelte wat we hebben gelezen, komen eigenlijk twee aspecten van de dwaalleer naar voren die Paulus hier noemt. Wat gebeurt er in de tijd van Paulus? Timotheus wordt gewaarschuwd dat er mensen zijn, gelovigen zijn, valse leraars zijn, die zeggen dat je niet mag trouwen. Celibatair leven moet je. He, op dit moment natuurlijk heel herkenbaar in de Romeinse kerk, waar natuurlijk ook gezegd wordt dat je geen relatie mag hebben. En wat horen we nu? Uiteindelijk hebben dat priesters, verschrikkelijk aangrijpend, priesters hebben zich vergrepen aan jonge kinderen. Maar hier staat het dat er toen al mensen waren, valse leraars waren, die zeggen, verbieden het huwelijk. Je mag geen huwelijk aangaan, je mag geen seks hebben, want daar ging het eigenlijk om, je moet seksueel rein blijven, want dat werd als zonde gezien. Seksualiteit werd als zonde gezien. En je mocht bepaalde spijzen niet eten. Je moest je onthouden van specifiek eten. Dat noemen we ascese, hè? Askese noemen we dat. Dus dat je moet onthouden van spijzen. Je mag niet bepaalde dingen eten, want dat zou je ook onrein maken. Nou, dat had alles te maken met de Joodse reinheidswetten. Nou, het is waar, even zomaar even praktisch te maken, het is waar dat wij ons lichaam moeten bewaren als een tempel van de Heilige Geest. Dat is waar. Als je nog niet getrouwd bent, als je verkering hebt, dan moet je inderdaad, moet je jezelf seksueel rein bewaren tot het huwelijk. Dat is waar. Maar het is niet waar dat seksualiteit zonde is. En in het huwelijk is seksualiteit iets geweldigs. Daar mag je van genieten. Binnen de kader van het huwelijk. Maar wat zie je nu? Paulus zegt, misleidende geesten, die proberen dus de waarheid te verdraaien. Een halve waarheid, wat uiteindelijk een hele leugen is. Dus achter dit, zegt Paulus, achter deze twee aspecten, en straks gaan we het uitbreiden naar vandaag de dag, maar achter deze twee aspecten zit een onbijbelse filosofie. Een heel systeem van het denken van de gnosis, van de gnostici, van een bepaalde beweging in die tijd. Nou, zoals er ook nu bewegingen zijn. Maar achter een beweging zit een filosofie. En de vraag is, is die filosofie bijbels gefundeerd? Nou, ik vrees, en ik ga straks wat duidelijk maken, maar ik vrees dat wij ook in een tijd leven waarin in heel veel kerken niet meer de bijbelse leer wordt verkondigd, maar waar het gewoon filosofie is. Waarbij je denkt, jongens, kan ik het nog wel gewoon begrijpen met mijn gezonde verstand? Het lijkt wel een filosofie wat voor enkele uitverkorenen is, maar waar je gewoon niet meer bij kan. Het is gewoon eigenlijk voor een jongere onmogelijk om dat in de praktijk te brengen. Je zegt, ja, dat is te veel van me gevraagd. Nou ja, als we het eerlijk bijbels gaan toetsen, blijkt het inderdaad een onbijbelse filosofie te zijn, die gebaseerd is op bepaalde zaken die uit balans zijn geraakt. Het is niet meer de juiste balans, het is niet meer het juiste balans van het woord. Maar we moeten beseffen, jonge vrienden, ook vandaag de dag komt daar heel veel dwaalleer en verkeerde leringen op ons af onder het mom van de Bijbel. En er heeft iemand gezegd, de meest occultische waarheden rijden op de rug van de Bijbel. De meest occultische waarheden rijden op de rug van de Bijbel. Dus Satan rijdt ook op de rug van de Bijbel om ons op een zijspoor te brengen. En helaas gebruikt Satan ook hele sympathieke voorgangers. om uiteindelijk dwaalleer te gebruiken. Gewoon hele sympathieke mensen. Ook in Paulus' dagen. Er waren heel veel sympathieke mensen. En er waren heel veel sympathieke voorgangers. En toch was het niet meer de waarheid van de Heilige Schrift. En ook vandaag de dag worden jullie, word ik, worden wij geconfronteerd met misleidende geesten, met verleidende geesten, met dwaalgeesten en met leerstellingen van de duivel die erop uit zijn op een hele geraffineerde manier om ons naar de ondergang te voeren. Nou, dat is de vraag natuurlijk. Ja, maar wees dan eens duidelijk. Hoe worden wij dan verleid door dwaalgeesten? Nou, ik ga een paar dingen jullie noemen. In de eerste plaats, hoe misleiden dwaalgeesten ons? 1. Door het verkondigen van halve waarheden. Dus de Satan die verleidt ons, die misleidt ons door het verkondigen van halve waarheden. Nou, laat ik er vanavond 1 noemen. Ja, maar God moet alles doen, een mens kan niks doen. Dat is een halve waarheid. En dat is een leerstelling van een misleidende geest. God moet alles doen, een mens kan niks doen. Dat is het verkondigen van een halve waarheid. Want het is waar. Wedergeboorte is een eenzijdig werk van God. Aan de wedergeboorte kunnen wij niks doen. Wij kunnen onszelf niet van dood levend maken. Dat is een eenzijdig werk van God. Maar het is een halve waarheid, want wat zegt dat andere deel van de waarheid, wat zegt de andere kant van de munt? De andere kant van de munt zegt, bekeert u en gelooft het evangelie, en dat moet jij doen. Er staat niet achter in mijn Bijbel, ja maar een mens kan zich niet bekeren, of ja maar God moet dat doen. Dan had de Heer dat erbij moeten zetten. De Bijbel zegt, bekeert u en gelooft het evangelie. Nou, misschien dat we straks in de vragen daarop door kunnen praten, maar het welmenende aanbod van Gods genade komt naar ons toe. Dat bekende voorbeeld van Spurgeon, met dat horloge, dat is hier misschien al vaker gezegd. He, maar al die mensen, al die jonge luizers hier, Spurgeon zat voor die kattengezanten. Die kattengezanten bleven allemaal zitten en hij zegt, dit gouden horloge is van jullie. En iedereen bleef zitten, maar achter zat arme Jozef. En arme Jozef die staat op, die loopt naar voren. Die pakt dat horloge uit de hand van Spurgeon. Die gaat op zijn plek zitten en al die kattengezanten zeggen, oh, hij steelt uw horloge, dominee Spurgeon. Hij zegt, nee, ik heb het toch aangeboden. Nou, de Bijbel maakt ons heel duidelijk dat in de belofte van de Bijbel zegt de Jezus, ik heb jou behoud op het oog. Ik heb mijn leven gegeven. Het is volbracht. Komt, want alle dingen zijn nu gereed. En wat mag jij doen? Jij mag heel eenvoudig de Heer Jezus aannemen, je bekeren tot Hem als je redder en zaligmaker. En de Heer Jezus danken voor dat wat Hij aan het kruishout heeft gedaan. Ja, maar daar steel ik Hem. Nee, want iets wat jou aangeboden wordt, dat kan je niet stelen. De Heer Jezus biedt zichzelf aan in de belofte van het woord. En jij mag komen, want die tot hem komt, zal geenszins uitgeworpen worden. Dat is de volle waarheid. En op hetzelfde ogenblik dat ik tot Christus kom, word ik wederom geboren. En het is een mysterie. Wat is er eerst? Het geloof of wedergeboorte? Daar moeten we niet in gaan pluizen. Wat zeggen de Dordtse leerregels? Wij worden geroepen om tot Christus te komen. Het evangelie moet verkondigd worden met bevel van geloof en bekering. Wij moeten komen, wij moeten komen. En daar waar we komen, daar zullen we zeggen, het is de liefde van de Vader die mij getrokken heeft. Het tweede, hoe dwaalgeesten ons misleiden, dat is door gemengde waarheden te verkondigen. Gemengde waarheden te verkondigen. En dat is eigenlijk een beetje soort wat Gerrit ook al zei, dat we verkondigen Jezus plus. Of het woord plus. Dan word je geconfronteerd met een dominee, met een ouderling, met iemand in je gemeente, misschien zelfs je vader of je moeder. En je zegt, mama, ik heb de Jezus leren kennen, ik heb hem lief gekregen. En wat zeggen die mensen dan? Ja, dat zeg jij nou wel, maar Gods volk leert het anders hoor. Ja, maar Gods volk die leert het niet zo. Of ja, maar bij ons, in onze traditie wordt het zo niet geleerd. Dat zie je in de Bijbel. Dat zijn mensen die hebben Mozes lief. Die hebben de wet lief. Die hebben de traditie lief. En die zeggen eigenlijk, de waarheid is het woord plus de traditie. Of het woord plus de ervaring van Gods volk. Dat is een misleidende lering van duivelen. Luther die kwam in zijn tijd waar ze ook eigenlijk zeiden, ja maar het is het woord plus de traditie. En wat zei Luther? Die zei met volle vrijmoedigheid, sola scriptura. Het woord alleen. Jezus alleen. Sola gratia. Genade alleen. Sola fide. Het geloof alleen. En niet een Jezus plus of het woord plus ervaring of het woord plus de traditie. Gemengde waarheden. Wij moeten echt jongelui op een punt komen dat wij ook in het gesprek met ongelovigen, met wie dan ook, in wat voor kerkverband ook of wat voor evangelische beweging ook, maar wij moeten genoeg krijgen aan het woord alleen. En de belijdenis is kostbaar. Er staan prachtige dingen in. En waar nodig kunnen we die, citeren. Maar de belijdenis is niet het woord. Is niet volmaakt. Het woord is volmaakt. Is van kaf tot kaf waar. En de belijdenis is ondergeschikt. Aan het woord. En het kan ons in deze tijd geweldig veel houvast bieden en richting geven, maar het is sola scriptura, het woord alleen. Het woord is het woord van de levende God. De derde, hoe dwaalgeesten ons misleiden, dat is dat Satan ons misleidt door dwaalleer en openlijke leugens. Gewoon openlijke leugens, duidelijke leugens. Laat eens er een aantal noemen. Christus is niet voor alle mensen gekomen. Dat is een openlijke leugen. Echt een leugen. De Bijbel laat ons heel duidelijk zien, al zo lief heeft God de wereld gehad. En daar hoor jij bij. En dat betreft de hele mensheid. Zondag 15 van de catechisme zegt, Christus heeft de toorn van God gedragen over het ganse menselijk geslacht. Nou, dat is de uitgestrektheid van de verzoening. De Heer Jezus is voor alle mensen gekomen. En het offer dat hij gebracht heeft is beschikbaar voor alle mensen. Ook voor jou. Hoe diep je gevallen bent. Hoe zwaar je gezondigd hebt. Er is hoop voor de gehele mensheid. Een leugen van de duivel is, uiteindelijk zal iedereen wel in de hemel komen. De alverzoening. Dat is ook een openlijke leugen. Maar de Bijbel leert heel duidelijk dat alleen zij in de hemel komen die door het geloof hun vertrouwen stellen op het offer wat de Heer Jezus gebracht heeft aan het kruis. Dus uiteindelijk wordt niet iedereen behouden, maar alleen zij die in geloof vertrouwen amen hebben gezegd op het offer van Golgotha. Nog een openlijke leugen van misleidende geesten is, je moet eerst weten dat je uitverkoren bent voordat je tot Christus mag komen. De Bijbel zegt heel duidelijk, bekeert u en gelooft het evangelie, strijd om in te gaan door de enge poort. Je mag niet met de verborgen raad van God aan het werk gaan. Je mag niet met de uitverkiezing beginnen. De Bijbel zegt, strijd om in te gaan en als we ingaan door het geloof en we kijken terug, dan weten we dat we uitverkoren zijn, maar het is een openlijke leugen van de duivel. Nog een openlijke leugen van de duivel is, je kunt nooit zeker weten dat je kind van God bent. Dat was ook al in de tijd van Luther zo. De Roomse kerk zei dat ook. Je kunt het nooit zeker weten. Dat zeggen de moslims trouwens ook. Ze zeggen, ja, Allah weet het, ik weet het niet. Het is maar afwachten. En vandaag de dag zijn daar mensen die zeggen, je kan nooit zeker weten dat je bekeerd bent. Dat je kind van God bent. Dat is een openlijke leugen. Luther kwam in zijn tijd. En hij leerde de rechtvaardiging van de goddelozen. En hij verkondigde duidelijk dat je zeker kan weten dat je een kind van God bent. En dan zegt de Bijbel in Hebreeën 10, spreekt over de volle zekerheid van het geloof. Romeinen 4 spreekt erover, over Abraham, die door het geloof is ingegaan. En wat staat er in Romeinen 4? Daar, en ten volle verzekerd zijnde dat hetgeen beloofd was, hij ook machtig was te doen. En wat staat er dan achter? Dat is zo geweldig. Nu is het
Daarom is het ook hem tot rechtvaardigheid gerekend. Nu is het niet alleen om zijnentwil geschreven dat het hem toegerekend is, maar ook om uwentwil. Abraham, de vader van alle gelovigen, hij was ten volle verzekerd dat hij een kind van God was. En nou staat er hier in Romeinen 4, het staat niet alleen om zijnentwil geschreven, maar ook om jouwentwil, om uwentwil. Wij kunnen er zeker weten dat we kind van God zijn. Nog een openlijke leugen van de duivel is, je moet eerst genoeg ellendekennis hebben voordat je tot Christus mag komen. Hoor je het? Een leerstelling van demonen om te zeggen dat je eerst genoeg ellendekennis moet hebben. Wanneer heb je genoeg? Vertel mij, hoeveel wil jij dan meenemen om tot Christus te komen? Hoeveel kilo tranen wil jij meebrengen om tot Christus te komen? Het is nooit genoeg. Het volbrachte werk van de Heer Jezus betekent dat het volbracht is. Tetelestai, het is volbracht. Het doel is bereikt. Het is genoeg geweest wat Christus heeft gedaan. Jij hoeft niks meer mee te brengen. Je hoeft geen traan mee te brengen, geen verbrokenheid mee te brengen. Je mag komen zoals je bent. En de Heer bepaalt de maat en de diepte van jouw ellendekennis. Maar het is nooit een voorwaarde om tot Christus te komen. Je mag vandaag komen, ook zonder ellendekennis. Want wie de Zoon van Christus aanschouwt, die heeft het wie de Zoon aanschouwt, die heeft het eeuwige leven. Kom maar, al is het met je hardheid en met je ongevoeligheid, maar de Bijbel leert ons heel duidelijk dat we mogen komen zoals we zijn. Nou, de laatste leugen, of toch twee leugens, openlijke leugens, is: als ik als kind gedoopt ben en ik een kind van het verbond ben, dan kom ik in de hemel. Dat is ook een leugen van de duivel. Er zijn kerken die zitten vol met jongeren die gedoopt zijn en van de doop hun grond maken en uiteindelijk denken door de doop behouden te zijn. Dat is een openlijke leugen, want alleen het offer van de Heer Jezus Christus brengt ons in de hemel. En de laatste leugen, dat heeft meer met heiligmaking te maken. We blijven arme zondaren, het wordt toch niks met de mens. Dat is ook een leugen. Dat is mijn grote last. Dat is de grote last van haatkraai. Deze leugen die in honderden duizenden kerken wordt verkondigd. We blijven arme, ellendige zondaren. Het is niks met de mens en het wordt niks met de mens. Nou, straks gaan we zien, gewoon in het licht van de Bijbel, in het licht van de Timotheusbrief, dat het een grote leugen is. God verandert daadwerkelijk mensenlevens. Natuurlijk, we worden hier niet volmaakt, het blijft hier een dagelijkse strijd, maar God verandert mensen. En wat zien we dus met deze openlijke leugens? Mensen gaan hun eigen overtuigingen overdrijven. Ze hebben een persoonlijke overtuiging, een predikant, een ouderling, een voorganger, een beweging, een kerkverband. Ze hebben eigen overtuigingen en die worden in het kwadraat gebracht, ze worden uitgeprojecteerd en uiteindelijk, de duivel gebruikt die leerstellingen om uiteindelijk ons op een zijspoor te brengen. Het vierde. Dat is dat Satan leerstellingen gebruikt die uit balans zijn. Leerstellingen die uit balans zijn. Vorige week sprak ik een meisje en die had huisbezoek gekregen van een paar ouderlingen. En zij zegde haar lidmaatschap op, ze werd lid van een andere kerk en die ouderlingen wilden graag weten waarom. En toen hebben ze gevraagd, vertel jij eens je getuigenis dan, hoe heb je de Heer leren kennen? En dat meisje vertelt in alle eenvoud hoe ze de Heer Jezus heeft leren kennen. En wat was de conclusie van de ouderlingen? Op een hele vervelende manier zeiden ze, we zijn toch van mening dat je te weinig ellendekennis hebt. Lieve vrienden, natuurlijk. Wie van ons zou nou vanavond zeggen dat hij genoeg ellendekennis heeft, genoeg zelfkennis heeft? Maar waar staat in de Bijbel dat we eerst 3 dagen moeten huilen? Of 10 weken moeten huilen voordat we tot Christus mogen komen? Waar staat dat in de Bijbel? Waar staat dat? De Bijbel spreekt niet over ellendekennis als het kenmerk. Die de Zoon heeft, die heeft het leven. Die de Zoon van Christus niet heeft, die heeft het leven niet. Het kenmerk is Christuskennis. is daar kennis aan de persoon van de Heer Jezus Christus. En wat is er dan nodig? Als je dan een kenmerk wil, laat ik het zo zeggen. Als ik een zielzorgelijk gesprek heb met iemand. Ik heb een jongerengesprek. En ik ga met een jongere praten over of die wel kan sterven in het licht van de eeuwigheid. En je gaat eerlijk met een jongere praten. Als ik eerlijk met je gepraat heb, hoe is het nou met je hart? Waar luister ik daarna? Dan luister ik hiernaar wat die blinde zei in Johannes 9. Eén ding weet ik. Ik was blind, maar nu zie ik. Dat is genoeg. Dat is ten diepste genoeg. Als je zegt, één ding weet ik, als ik terugkijk in mijn leven. Ik was een verloren zondaar, ik was op pad naar de hel toe, maar mijn ogen zijn open gegaan voor het kruis en voor het volbrachte werk van de Heer Jezus. En ik heb de Heer Jezus lief gekregen en er is licht gekomen in mijn leven. Als ik dat hoor, dan zeg ik dat is genoeg. In de zin van afhankelijk genoeg om wel getroost te kunnen leven en eenmaal zalig te kunnen sterven. En kijk, op die leerschool van de Heilige Geest gaat de Heer wel verdieping aanbrengen. Natuurlijk gaan we God dieper leren kennen, om het met Calvijn te zeggen. We gaan onszelf dieper leren kennen. In het licht van Gods heiligheid ga ik de verdorvenheid van mijn hart zien. Natuurlijk op die leerschool van de Heilige Geest leer ik mijzelf dieper kennen. Ellendekennis, lieve vrienden, jonge vrienden, vanavond misschien heel leerstellig, maar ik vind het belangrijk. Maar ellendekennis is juist een vrucht van dat nieuwe leven. In het zien van de heiland aan het kruis, ga ik juist des te meer mijn zondige verdorven hart zien. Dat is een vrucht van het zien op de Heer Jezus. Dat is niet in de eerste plaats de voorwaarde. Daar mogen wij elkaar niet op afmeten. Het gaat er in de eerste plaats om dat je kan zeggen, één ding weet ik, ik was blind en nu zie ik. Dus, wij moeten opletten, jongens en meisjes, jongeren. Boze geesten kunnen soms heel vaak gewoon bijbelteksten citeren. Gewoon bijbelteksten. Wij zien dat in het leven van de Heer Jezus, toen hij verzocht werd in de woestijn. Wat gebeurt er? Daar komt de duivel en die gebruikt gewoon bijbelteksten. Maar uit zijn verband gerukt. Wat zegt de Satan? Er staat geschreven. En wat deed Jezus? Er staat ook geschreven. Ja, maar er staat geschreven. Er staat ook geschreven. En zo moeten wij in deze tijd, ook als het gaat over dingen die we horen, wij moeten geen teksten uit hun context trekken. Heel vaak, dwaalleer wordt heel vaak gebaseerd op enkele teksten die uit de context worden gehaald. De geschiedenis wordt er niet in meegenomen, de context wordt niet erin meegenomen. Het zijn eenzijdige teksten die geciteerd worden. Maar uiteindelijk is het een systeem van dwaalleer op basis van losse teksten die samengevlochten zijn tot een prachtig systeem. Maar het is zoals een spin die een web, als het ware, weeft. Heel vakkundig, prachtig. Maar uiteindelijk als er een vlieg in vliegt, dan raakt hij verstrikt. En zo zijn er zoveel lieve jongeren die op zoek zijn naar waarheid, op zoek naar God, op zoek naar de Heer Jezus. Maar ze zitten gevangen in een systeem. Dwaalleer, wat prachtig klinkt, het klinkt als een klok. Maar het is niet meer de waarheid van Gods woord. Een vijfde zaak. Misleidende geesten die leggen nadruk op minder belangrijke zaken. Dus, bijzaken worden tot hoofdzaken gemaakt. Dat doen misleidende geesten. Straks ga ik dat nog even duidelijk maken met de fariseërs. Maar misleidende geesten, die gaan bijzaken tot hoofdzaken maken. En hoofdzaken worden tot bijzaken gemaakt. Een voorbeeld. Want ik hoorde van een jongere die ging geloofsbelijdenis doen. Kwam voor een keurkorps van mensen. En er werd gevraagd. Dat ze beloofde om me, ja, maar als je geloofsbelijdenis gaat doen, dan ga je niet meer als meisje skileren langs de weg. En dan beloof je ook dat je geen leggings meer gaat dragen. Wil je dat beloven? Je gaat geloofsbelijdenis doen. Je wordt lid van de kerk. Dan mag je niet meer skieleren langs de weg. Geen leggings meer dragen. We lachen erom, maar het is aangrijpend. In plaats van dat er wordt gevraagd bij het afleggen van geloofsbelijdenis. Jonge vriend, vertel mij eens. Ben je wederom geboren? Heb je de Heer Jezus lief? Heb je de Heer Jezus leren kennen als je redder en zaligmaker? Verlang jij daarna om over een paar weken openlijk voor de gemeente de Heer Jezus te belijden als jouw redder en zaligmaker? Dat is de kern van geloofsbelijdenis. Daar gaat het ten diepste werkelijk om. Dat is de hoofdzaak waar het om gaat. Niet om of jij niet meer skielert langs de weg. Waar staat het in de Bijbel? Paulus zegt nou, laten we gewoon, jullie hebben 1 Timotheus nog openleggen? Vers 8. 1 Timotheus 4 vers 8. Want de lichamelijke oefening is tot weinig nut. Er staat niet tot geen nut. Maar de godsvrucht is tot alle dingen nut. Dat is Bijbels vergelijken. Wat zegt de Bijbel? De Bijbel zegt, het is goed. Skieler is goed. Het is lichaamsontspanning. In deze tijd, we hebben het allemaal heel druk. We zitten achter de computer, we hebben het op school druk. Lichamelijke oefening is tot weinig nut. Natuurlijk, er zijn belangrijkere zaken. Maar het is helemaal niet verkeerd als je skielert. Maar de godsvrucht, zo'n avond als vanavond, dat is tot alle dingen nut. Dat kan van levensbelang zijn. Dat is belangrijker. Dus, Satan is erop uit als een misleidende dwaalgeest om de nadruk te leggen op minder belangrijke zaken en daar kan ruzie over zijn. Daar kan gesteggel over zijn. Maar wij moeten terug naar de hoofdzaken in plaats van de bijzaak. En ik zeg niet dat bepaalde dingen niet belangrijk zijn. Hoofdbedekking in de kerk bijvoorbeeld. Of het zingen van bepaalde muziek of liederen in de gemeente. Ik zeg helemaal niet dat we daar niet over mogen praten. Dat is ook belangrijk om daarover te kunnen praten met elkaar. Maar we moeten wel onze aandacht vestigen op het hart van het evangelie. Hoe staan wij tegenover Jezus Christus de gekruisigde? De zesde. Het zesde punt. Nog twee over hoe misleidende geesten ons proberen op een dwaalspoor te brengen. Dat is wetticisme. Wetticisme. En laat het duidelijk zijn, lieve vrienden. Paulus is onverbiddelijk ten aanzien van wetticisme. Hij is onverbiddelijk. Hij is onverbiddelijk naar Petrus. Wat gebeurt er in de Galaten brief? Als je wil nadenken over wetticisme, dan moet je de Galaten brief lezen. Wat gebeurt er? Paulus die is daar en er is een heerlijke maaltijd. En er zijn heidense gelovigen die tot geloof zijn gekomen. Geweldig. Ze hebben de Jezus leren kennen. Ze hebben een gezamenlijke maaltijd. Petrus zit daar ook aan die maaltijd. Maar wat gebeurt er? Jacobus die komt uit Jeruzalem op bezoek. En wat gebeurt er met Petrus? Hij krijgt mensenvrees, want hij is bang dat Jacobus zegt, hoe haal jij het in je hoofd om met die onreide heidenen te eten? En wat zegt Paulus dan in Galaten 2? Petrus die begint te veinzen, te huichelen en die trekt zich terug. En die zegt, nee, ik wil niks met die heidenen te maken hebben. En Paulus spreekt dan gewoon over valse broeders. En Paulus spreekt over, in de Galaten brief, over wie heeft u in vredesnaam betoverd? Dat is nogal wat. Hij bestraft Petrus midden in zijn aangezicht, staat er in Galaten 2. Hij zegt, je bent aan het feinzen, Petrus. Je bent aan het huichelen met al je wetticisme. En Paulus spreekt met woorden als, die terugkeert naar de wet, die is vervloekt. En hij zegt in Galaten 3 vers 1, zegt hij, wie heeft u betoverd, gemeente van Galaten? Nou, dat woordje betoveren, dat kan je in de grondtekst nazoeken. En daar zit achter demonische dwang. Daarom het woordje betovering. Betovering, misleiding. Er zit betovering achter. Daar zit de demonische dwang zit daarachter. Nou, dat is dus van demonen. Dat wij terugkeren naar de wet. Om door de wet behouden te willen worden. Door wet op wet, regel op regel. Door allerlei voorschriften. Uiteindelijk te zeggen, je bent een kind van God of je bent een goed kind van God. Of daarmee ga je de hemel verdienen. Wat staat er tegenover de wetticisme? En daar wil ik vanavond ook echt
naar de jonge mensen wil ik dat duidelijk maken. Wat staat er tegenover wetticisme, jonge vrienden? Daartegenover staat een leven van de christelijke vrijheid. En als er één ding is wat mij geweldig geraakt heeft de laatste jaren, dat is dat ik als, toen ik tot levend geloof ben gekomen, als jij tot levend geloof bent gekomen, lieve vriend, jonge vriendin, als je tot levend geloof bent gekomen, ben je geadopteerd tot een zoon, tot een kind van de Allerhoogste, van onze Hemelse Vader. En dat is zo geweldig, geadopteerd tot zijn kind. En dat betekent een leven, zegt Paulus, van vrijheid. Sta dan in de vrijheid met het wel Christus je vrijgemaakt. En word niet wederom door het juk van wetticisme, van wet op wet, regel op regel bevangen. Nee, wat zegt Paulus in Galaten 5? Wij mogen spontaan leven door de Heilige Geest. Elke dag. Leven uit de wijnstok, in ontspanning. Geweldig. In gehoorzaamheid, in ontspanning. Paulus die zegt, want gij zijt tot vrijheid geroepen. Galaten 5 vers 13. Broeders, alleen gebruik de vrijheid. Niet tot een oorzaak voor het vlees, maar dient elkaar door de liefde. Daar is liefde. De liefde van God is in mijn hart uitgestort. Hij heeft mij lief. Ik heb hem lief. Ik verlang ernaar om voor hem te leven. In spontaniteit. Niet omdat het niet meer mag. Ja, maar dit mag niet meer, dat mag niet meer. Nee, omdat de liefde van God in mijn hart is uitgestort, verlang ik ernaar om hem lief te hebben. Het laatste, wat misleidende geesten doen, dat is dat de Satan, misleidende geesten, die maken het echte na, namaak van het echte. En wie van jullie heeft daar kennis aan wat er in de charismatische evangelische gemeente gebeurt? Ik weet dat ik een jaar geleden of twee jaar geleden hier gesproken heb. Toen waren er heel veel jongeren, ook uit de gereformeerde gemeente, die in charismatisch vaarwater zaten. Ik heb toen een geweldige, ja, hoe zeg je dat? Twistgesprek. Nou ja, goed, in de goede zin is het woord. Aan het eind van de avond met een paar van die jonge lui gehad. Die helemaal in de charismatische beweging zaten. En profetieën, visioenen, vallen in de geest, tekenen, wonderen enzovoort. Maar uiteindelijk vrees ik dat velen op een zijspoor zijn gekomen door verkeerde leringen ten aanzien van de charismata. En laat het duidelijk zijn. Charismatisch op zichzelf is geen verderfelijke ketterij, want het is bijbels. 1 Korinthe 12 spreekt over de genadegaven die God gegeven heeft aan de gemeente. Dus het is een bijbels thema, de charismata. Maar veelal vandaag de dag zit daar onder dat charismatische een occulte onderstroom. Satan heeft daar ook zijn invloeden in, waardoor jongeren soms in samenkomsten komen, zoals Trin, samenkomsten komen, Soul Survivor en zulke samenkomsten waar uiteindelijk ook jongelui in oprechtheid komen. Jongelui zijn oprecht, ze verlangen naar meer van de geest. Maar ze beseffen niet dat juist in dat verlangen, zoals Jesse P. Lewis al heeft gezegd, daar waar mensen ernstig raken met God, gaan misleidende geesten zich manifesteren. Juist in dat oprechte verlangen bouwt de duivel zijn kapelletje ernaast, zoals Gerrit al heeft gezegd, en probeert Satan dingen over te nemen, of zelfs in vermenging probeert hij uiteindelijk ons onbijbelse ervaringen te geven, die niet naar de schrift zijn. Mensen vallen in de geest, en de vraag is, waar zegt Jezus, waar spreekt Jezus over het vallen in de geest? Waar leert hij dat en waar praktiseert hij dat? Waar leren de apostelen het vallen in de geest? Waar praktiseren de apostelen het vallen in de geest? Nou, misschien dat we straks in de vraagbeantwoording daar verder over na kunnen denken. Maar zonder het te weten zijn er heel veel jongeren die in een oprecht verlangen naar conferenties gaan. Naar samenkomsten gaan. Waar ze in onwetendheid naar voren gaan. Waar ze handoplegging krijgen. Handoplegging op zichzelf is niet verkeerd. Maar waar ze uiteindelijk op een zijspoor komen. En na de pauze misschien wat meer daarover. Maar door dat overgeven aan die huichelachtige leugens die in het onderwijs naar ons toekomen, blijken jongeren, als het gaat over zonde en levensheiliging, geen ernst te maken. En dat is een heel belangrijk kenmerk.
Mensen kunnen profetieën krijgen, visioenen krijgen. Ze kunnen allerlei ingevingen krijgen. En dan vragen ze soms tegen zo'n jongen, ben even recht op de man af. Heb jij overwinning over pornoverslaving?
Rood?
Nee. Nou, ga daar eerst maar eens aan beginnen dan. Ga daar eerst maar eens tegen strijden. Want dat is bij de Korinthebrief ook. Het was een charismatische gemeente. Maar uiteindelijk zegt Paulus in 1 Korinthe 3, jullie zijn vleeselijk. Het feit dat jullie nog zeggen, ik ben van Paulus, ik ben van Apollos. Het feit dat jullie nog ruzie maken met elkaar, over welke dominee er beter is, dat maakt duidelijk dat jullie nog vleeselijk zijn. En heiligmaking en een heilig en een toegewijd leven is voor God belangrijker dan het in opgeblazenheid bezighouden met charismata, zonder dat wij een nauw leven met de Heer hebben. Nou, wat is nou uiteindelijk het doel van die dwaalgeesten? Nou, Paulus zegt dat hier heel duidelijk in de Timotheusbrief. Het uiteindelijke doel waar Satan op uit is, waar die misleidende geesten op uit zijn, dat is dat ons geweten dichtgeschroeid wordt. Ons geweten dichtgeschroeid. Nou, wat is dat te dichtschroeien? Nou, wij hebben thuis hebben wij schapen. Dan moest ik aan denken, dichtschroeien. Wat komt er mij het eerst op als ik over schapen nadenk? Of schapen over dichtschroeien nadenk? Dan denk ik, het is eigenlijk een beetje zielig. Maar goed, wat je doet, dan, als je zo'n jong schaapje wordt geboren en dan een paar maanden later, als dat schaapje wat groter is, dan wordt er, ook bij kalfjes wordt het gedaan trouwens, bij de boer, waar ik gewerkt heb, dan nemen ze soldeerbout. En dan nemen ze zo'n deerbout en dan drukken ze hier boven op het hoofd, daar waar de horentjes naar boven komen, dat drukken ze keihard op. En die horens die worden doodgemaakt, dat het niet meer kan groeien. Dat wordt dichtgeschroeid, die horentjes die worden dichtgeschroeid, zodat het niet meer door kan groeien. Dat wordt met spataderen, schijnt het ook gedaan te worden, dat het ook verholpen wordt enzovoort, dat het bloed niet meer op een of andere manier kan doorstromen. Maar uiteindelijk, de essentie is dat dichtgroeien, het geweten dichtgroeien, betekent dat het geweten dood wordt gemaakt, buiten werking wordt gesteld. Het geweten wordt buiten werking gesteld. Feitelijk wordt je geweten passief en afgestompt en verhard. En buiten het bereik van het evangelie, je bent niet meer corrigeerbaar en je bent niet meer voor reden vatbaar. En wat is het gevolg? Hoogmoed, verharding, soms geestdrijverig, doorgeslagen, dwangmatig, gebrek aan nuchterheid. Geen onderscheiding meer van goed en kwaad. Zelfs hypocrisie, kijk maar in het leven van de farizeeërs. Zelfs een slordig leven. En dat vind ik heel aangrijpend ook in de reformatorische gezind. Mensen in een zwart pak, in staphorst, bijvoorbeeld die in de SGP of in de kerkraad of in de gemeenteraad zitten, allerhande geloofswaarheden kunnen vertolken, maar uiteindelijk toneel, er wordt een rol gespeeld, want die jongelui verzuipen zich in de drankketen en er is gewoon een leven zoals de heidenen. Maar dat gaat allemaal onder het mom van de Bijbel en van de waarheid. Maar uiteindelijk het gevolg maakt het duidelijk dat het dwaalleringen van demonen zijn, want het leven is niet overeenkomstig de Heilige Schrift. En wat zie je dan, ook in het leven van de farizeeërs, die mensen, die spelen een rol. Want het woordje huichelarij, door geveinsdheid, door huichelarij staat er letterlijk van de leugensprekers, dat staat eigenlijk in de grondtekst toneel. Een masker dragen staat er eigenlijk. Hypocrisie staat er. Hypocriet. En een hypocriet is iemand die toneel speelt. Dus het zijn mensen die een rol spelen. En de vraag is, als jij mensen ontmoet, ook aangaande het woord en het evangelie, met wie praat je? Praat je met een oprechte gelovige, die naar jou wil luisteren, of is het een toneelspeler? Iemand die een rol speelt, namens anderen soms ook. Namens een familie, of namens een systeem. Er wordt een rol gespeeld. Je vraagt jezelf, met wie praat ik nou? Dat zeggen ze vaak. Ja, ik weet het gewoon niet met wie ik praat. Als je hem alleen hebt, is het de perfecte peer die kerel. Maar zodra hij met een ander is, dan verandert hij als een blad aan de boom. Hij gaat toneel spelen. Daarachter zitten demonen, misleidende geesten. Het zijn uiteindelijk lering van duivelen. En uiteindelijk kunnen die mensen, als ze daarin doorgaan en niet verbroken raken, hoogmoedig en hard en verhard worden. gewetenloos soms zelfs, passief en afgestomd. En in de ergste gevallen kunnen die mensen over lijken gaan. Nou, het laatste, om af te ronden, het laatste punt, dat is, welke maatregelen kunnen wij nou treffen om dwaalgeesten te bestrijden? Het is vanavond misschien een lange boodschap en ik hoop dat jullie het nog even hebben, want ik vind het ook belangrijk voor de geluidsopname, want ik vind het een heel belangrijk onderwerp dat het goed vanavond ook opgenomen wordt. Maar welke maatregelen geeft God ons nou om dwaalgeesten te bestrijden? In de eerste plaats is een absolute vereiste, dat is verootmoediging. Ootmoed. God zegt het in het woord, God wederstaat de hoogmoedigen, maar de nederige geeft hij genade. En ik heb al gezegd, die mensen die in de charismatische beweging, of in de hypercalvinistische gemeente, of in een verbondsautomatisme leven, of welke stroming dan ook, mensen die op een dwaalspoor komen, en die echt in het extreme geval echt inderdaad onder invloed staan van misleidende geesten, worden vaak gekenmerkt door hoogmoed. Gebrek aan ootmoed, aan gebrokenheid. Ze zijn hard, gevoelloos. Maar God zegt dat hij genade geeft aan degenen die ootmoedig zijn. En dat heeft alles te maken met jouw innerlijke houding. Met mijn innerlijke houding. Sta ik ervoor open om naar die ander te luisteren? Sta ik ervoor open om gecorrigeerd te worden op grond van de schrift? Sta ik ervoor open en zeg, waar staat het in de Bijbel? Oh, dat vind ik altijd zo mooi als jonge lui naar me toe komen en zeggen, heel mooi wat hij zegt, maar waar staat het in de Bijbel? Oh, dat is het kostbaarste. Als mensen verlangen om in een ontvankelijke houding, als een kind, gecorrigeerd te willen worden, in totale afhankelijkheid, zeg, heren, waar staat het in het woord? In de Bijbel. Ik wil gecorrigeerd worden, ten alle tijden, als ik het terug kan vinden in de Heilige Schrift. Dat is het eerste. Het tweede, wat ontzettend belangrijk is, dat wij de liefde tot de waarheid aannemen. Dan bladeren we even naar de Thessalonicenzenbrief. 2 Thessalonicenzen 2. 2 Thessalonicenzen 2. Waar staat in vers 2 Thessalonicenzen 2. Vers 10. Daarvoor wordt gesproken over de Satan. Over de wonderen van de leugen. En in alle verleiding van de onrechtvaardigheid. In degene die verloren gaan. Daarvoor dat zij de liefde van de waarheid niet aangenomen hebben om zalig te worden. En daarom zal God hun zenden een kracht van dwaling dat zij de leugen zouden geloven. Dat is zo aangrijpend. Als wij niet de liefde tot de waarheid aannemen, dan is het oordeel van God dat hij een kracht van dwaling zendt. Dat is aangrijpend. Als wij niet liefde hebben tot de waarheid van het woord, tot de Bijbel, dan geeft God ons over aan onszelf. En dan kunnen wij zelfs door de kracht van de dwaling bevangen worden, door de leugen bevangen worden. Dus wat is de bescherming tegen misleiding? Dat wij de liefde tot de waarheid aannemen, dat moeten wij doen. Wij moeten tegen de Heren zeggen, Heren, ik heb uw woord lief. En wat zegt de Bijbel daarover? De Bijbel zegt, dat de geest van de waarheid staat tegenover de geest van de dwaling. Dat heb Gerrit al gelezen. De geest van de waarheid staat tegenover de geest van de dwaling. Dus de waarheid van de Bijbel en de Heilige Geest als de waarheid van de Bijbel. Christus als de weg, de waarheid en het leven. Die moeten wij lief krijgen. De drie-enige God lief krijgen. Het woord lief krijgen, want dat bewaart ons voor misleiding. Wij moeten dicht bij de Bijbel blijven. Bij de waarheid blijven. En dan zullen wij bewaard worden voor elke misleiding. En wat zegt de Bijbel? De Bijbel zegt in 1 Thessalonicenzen 5, vers 21, toets alles. Toets alles aan de Bijbel. Als jij verlangt om bewaard te worden voor misleiding, dan moet jij de liefde tot de waarheid aannemen. Dan moet je het woord aannemen. En dan moet je alles laten toetsen op grond van de Heilige Schrift. En als je het woord van God niet vasthoudt en de waarheid niet vasthoudt, dan gaat in vervulling wat we hebben gelezen, dat wij een kracht van dwaling krijgen. Dan gaat in vervulling wat we hebben gelezen in de Timotheusbrief, dat misleidende geesten hun werk kunnen doen, dat leerstellingen van de duivelen invloed kunnen krijgen op ons leven. Maatregelen om dwalinggeesten te bestrijden, verootmoediging, liefde tot de waarheid aannemen, het derde, beproeven of onderscheiden van geest. En dat wil zeggen dat met alles wat je hoort, dat je bereid bent om het te toetsen. Dat je van God licht krijgt en dat je je afvraagt bij mij vanavond, wat ik zeg, en dat wil ik met volle vrijmoedigheid zeggen. Maar bij elke profeet tussen aanhalingstekens of voorganger of ouderling of diaken of evangelist. Bij alles wat je hoort, dat je jezelf als het ware afvraagt, wat leert hij nou eigenlijk? Wat beleidt hij? Waar kan ik het terugvinden in de Bijbel? Welke mensen komen daar luisteren? Wat leest die voorganger zelf? Is het Bijbels wat hij leest? Wat is, en dat vind ik een hele belangrijke, wat is de uitwerking en de vrucht van zijn prediking? Breng het veranderde levens tot gevolg. Ga mensen in heiligmaking leven. Ga mensen groeien in Christus. Wordt Christus zichtbaar in de levens van mens? Of gaat die lijdelijke prediking uiteindelijk, krijgt dat zoveel consequenties dat mensen inderdaad in de kroegen belanden, jongelui in de kroegen belanden, mensen huwelijken scheiden? Wat is de uitwerking van de prediking? Zijn er mensen, zoals ik vorige week een man ontmoette, die door de prediking innerlijke vloeken heeft gekregen door frustratie, omdat hij gelooft dat het voor hem niet meer kan? Wat is de uitwerking? Komen daar gezonde mensenlevens? Gezonde mensenlevens die het oude achter zich gelaten hebben en mogen zeggen door Gods genade, zie, het is alles nieuw geworden. Zijn het mensen die hun identiteit in Christus leren verstaan? Zijn het mensen die vreugde in de Heer Jezus Christus gaan ervaren? Zijn het mensen die met blijdschap de Heer Jezus uit de hemel verwachten? Of zijn het mensen die met de hoofd naar de grond lopen en die uiteindelijk bedrukt door het leven gaan? Wat werkt de prediking uit in de levens van mensen? Hoe geestelijk volwassener wij worden, hoe meer wij in de geest gaan beproeven of de atmosfeer in de gemeente of van een mens dood is of fout is. Hoe dichter je bij de Heere gaat leven, hoe meer je proeft. Het is niet goed. En hoe doet de Heere dat? Wel, dat doet hij door de Heilige Geest. Hij gaat ons waarschuwen. Jongelui, Gerrit heeft het gelezen. Als je wederom geboren bent en je mag weten dat de Heilige Geest in je woont. Hij die in ons is, is sterker, is krachtiger dan hij die in de wereld is. Als de Heilige Geest in je woont en je komt soms onder een preek of onder een boodschap van een evangelisch charismatische voorganger, en er komt onrust in je hart. Onrust. En die innerlijke onrust zegt als het ware, hey, volgens mij klopt er vanmorgen iets niet. Volgens mij, wat er nu wordt gezegd, daar klopt iets niet. Dan moet je alert zijn. Soms kan je op dat ogenblik het niet direct benoemen wat er fout is. Maar dat is die lieflijke stem van de Heilige Geest. Dat is die onderscheiding van geesten, dat de Heer jou attent maakt, er deugt hier iets niet. En wat moet je dan doen? Dan moet je de boodschap naast de Bijbel leggen en dan moet je het gaan beproeven, dan moet je het gaan onderzoeken. Het laatste maatregel, dat is dat wij ten alle tijden, moet het kruis van Christus centraal staan. Jezus Christus moet centraal staan. Zolang je die naam niet meer hoort, als je die naam niet meer hoort, als het niet meer gaat over de Heer Jezus, als het niet meer gaat over het kruis, al gaat het over ervaringen op charismatisch gebied, als het gaat over de ervaringen van Gods volk, hoe hij met zijn kinderen handelt en door het leven gaat, maar je hoort niet meer over de Heer Jezus, het gaat niet meer over het kruis, dan is het gevaar dat het misleidende geesten zijn die uiteindelijk genoegdoening geven in allerhande zaken, maar niet in de persoon van Christus. Wat zegt Paulus in de Korinthebrief? Hij zegt, ik ben niet gekomen bij jullie in schitterende woorden, maar ik mocht er zijn in betoning van de geesten met kracht en ik wenste niets anders te preken dan Jezus Christus en die gekruisigd. Ik wil niks anders weten dan Jezus Christus en het kruis. Lieve jonge vrienden, het gaat om Jezus. Het gaat om het kruis. En wat is onze houding? Wat is jouw houding? Wat is jouw antwoord op dat wat God heeft gedaan aan het kruis 2000 jaar geleden ter wille van jouw zonde, van uw zonde? Zie het Lam van God dat de zonde de wereld heeft weggedragen. O God verlangt ernaar dat wij voortdurend opzien naar het kruis, naar Jezus Christus de gekruisigde. Daar gaat het om. Dat is het hart van het evangelie. Jezus Christus, de gekruisigde. En dat middelpunt mogen wij niet loslaten. En zodra wij het gaan zoeken in de ervaringen en in de mooie verhalen van de mensen, hoe kostbaar het ook kan zijn, dan is daar het grote gevaar dat niet meer Jezus Christus centraal staat, maar de mens. Dus met alle dwaalgeesten die er op het spoor van ons komen, is de grote vraag: gaat het ons om de persoon van de Heer Jezus Christus? Zijn wij nog christocentrisch? En dan wil ik besluiten met één zin. Uit Jacobus 1, vers 22, daar staat: de Bijbel zegt dat we worden misleid als ik een hoorder ben en geen dader van het woord. De Bijbel zegt dat wij misleid worden vanavond als wij een hoorder zijn van het woord, maar het vervolgens niet gaan doen. En ik hoop en ik bid dat het woord van vanavond, dat het is zoals Jezus zei, die het woord van de Heer hoort en hier vanavond mee aan de slag gaat, die is als iemand die zijn huis op een steenrots bouwt. Amen. We zullen bidden. Heere, hemelse Vader, we willen u hartelijk danken, Heer, voor de waarheid van uw woord. Heer, het is zo heerlijk om te mogen weten dat wij een kompas hebben, een gids hebben in het leven. En te midden van alle dwaalgeesten die er op ons pad komen, mogen wij alles toetsen aan de onfeilbaarheid van de Heilige Schrift. We danken u, Vader, voor die gids die wij vanavond in ons midden mogen hebben. En dat woord, dat maakt ons gehemelte zoet, zoals honing onze mond zoet maakt. We danken u, Vader, dat we met de jongeren vanavond deze boodschap mochten horen. Het was veel. We danken u, Vader, voor het feit dat ze zo aandachtig mochten luisteren. En ik bid u, Heere, dat het mag zijn zoals Maria, dat ze het woord van vanavond zullen opbergen in hun hart. En dat ze daders van het woord zullen zijn. En dat ze de liefde, dat ze liefde krijgen, agape liefde krijgen voor de waarheid. Volkomen toewijding aan de Heilige Schrift. En dat zal ons bewaren in een ontmoedige houding voor dwaalgeesten en demonische leringen. Heere, zegen ons zo ook straks als we gaan pauzeren. En als we straks ook de vragenbeantwoording gaan doen. En geef dat wij met elkaar tot levend geloof zullen komen, als dat nog niet gebeurd is. En dat we boven alles met elkaar zullen groeien in de persoon en in de kennis van de Heer Jezus Christus. Uit genade. Amen.